Ik wilde vandaag een aantal schriftplaatsen met jullie bij langs over geestelijke kinderen en geestelijke volwassenen en een beetje alles wat ertussenin zit. Om te kijken wat daarover gezegd wordt in de Bijbel, over het proces namelijk van opgroeien. Want wij als gelovigen, wij zijn wedergeboren en aan de ene kant zijn wij volwassenen. Naar de mens gesproken en naar onze leeftijd gesproken. Maar in Gods ogen zijn wij, toen wij tot geloof kwamen, kinderen Gods geworden. En dat betekent ook dat we eigenlijk helemaal van voren af aan weer gaan beginnen. Omdat wij bij onze wedergeboorte nieuw leven hebben ontvangen. Het leven van de Heer Jezus Christus. En wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen. En ons daarmee voeden, opdat we daardoor zouden groeien in ons leven, dan wel in ons geloofsleven. Want wat de scheiding daartussen is, dat weet ik ook niet. Ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Als het dan niet hetzelfde is, Paulus zegt gewoon, het leven is mijn Christus. Die zegt niet, mijn geloofsleven is mijn Christus. Nee, het leven is mijn Christus. En alles wat ik doe, dat doe ik voor de Heer en... Hij zegt, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik uit het geloof des Zoons van God. En dan wil ik eerst met jullie gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. Een van de eerste dingen die wij als gelovigen zouden leren is dat wij gerechtvaardigd zijn geworden uit genade en dat wij niet op grond van ons vlees zouden roemen. Wij zouden niet roemen op grond van ons vlees, zoals de Romeinenbrief zegt. Dat de wet die is gekomen om te demonstreren dat er niemand is die goed doet. En daarmee wordt ook gedemonstreerd dat er uit de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Wij worden op grond van genade worden wij gerechtvaardigd. En dan wordt in de Romeinenbrief leerstellig wordt het uiteengezet. En in de laatste hoofdstukken ook nog wel een praktische toelichting opgegeven. Maar hier in de Korinthebrief gaat dat verhaal eigenlijk gewoon verder. Want hier in de Korinthebrief komen wij bij de Korintiërs uiteraard terecht. Dat is nogal logisch als je in de Korinthebrief zit. Maar dat is ook een van de grote problemen die Paulus met deze Korintiërs had. Namelijk dat zij niet bereid waren hun oude leven op te geven. En niet zozeer leerstellig. Dat ze niet geloven door genade gerechtvaardigd te zijn. Dat geloofden ze misschien wel. Maar de vraag is, waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt het dan uit dat onze buitenkant voor God niet meer telt? Waar blijkt het uit dat wij dat woord van God aanvaard hebben? Dat woord dat geen aanneming des persoons kent. De Heer die geen aanneming des persoons kent. Dan zouden wij, als we dat woord aangenomen hebben, ook geen aanneming des persoons meer hebben. Zouden wij ook niet meer gericht zijn op de buitenkant. Alleen het probleem is dat wij mensen van vlees en bloed zijn en dat die oude, vleeselijke, zondige natuur nog steeds een rol speelt in ons leven. En de vraag hoe je daarvan afkomt, nou ja, uiteindelijk kom je er pas vanaf op het moment dat je gaat sterven. Dan ben je pas verlost van die oude, menselijke natuur. Maar ook hier in dit leven zegt de Bijbel wel wat over hoe je die nieuwe natuur kan laten groeien en die oude natuur kan afleggen. Bijvoorbeeld begint dat al, en dat doe ik even uit mijn hoofd en zo, in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 8 al, daar wordt nou gezegd, naar de mate waarin wij door de geest leven, ja, naar die mate sterven wij eigenlijk ook af aan die oude mens. Het is het proces van wedergeboorte, van dood en opstanding, wat niet alleen gestalte kreeg toen wij tot geloof kwamen, maar dat proces wat zich daarna ook ontwikkelt. Hè. Denk maar gewoon aan zaad dat in de aarde valt, dat moet sterven en pas als het gestorven is kan het vrucht voortbrengen. Dat gaat niet tegelijk. Dat zaadje kan niet het zaadje blijven en tegelijkertijd vrucht voortbrengen. Op het moment dat het zaadje sterft, dan brengt het pas vrucht voort. En zo is het in ons leven ook. Nou, die mate waarin wij gestorven zijn, waarin wij, nou ja, laat ik maar zeggen, de mate waarin wij ons leven willen verliezen. Zoals ik vind het altijd mooie woorden van de Heer Jezus. He, degene die zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. Naar die mate waarin wij onszelf verliezen, naar die mate kan de Heer ook zijn werk in ons doen. Zullen wij ook veranderd worden in ons denken. En zullen wij ook geestelijker worden in plaats van vleeselijker. Zullen wij ook meer Christus gelijkvormig worden dan dat wij Adam gelijkvormig worden. Alleen dat proces dat begint met de dood van de oude mens. En daarover gaat het in het begin al in die Korinthebrief. En dan zegt hij, dan begin ik toch maar even in 1 Korinthe 1 vers 10. Maar ik bid u broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in hetzelfde gevoelen. Want Paulus had gehoord, gaat het dan verder, dat er twisten waren, scheuringen. En als je het over scheuringen hebt, dan is dat een verschijnsel wat ook in onze tegenwoordige christelijke wereld natuurlijk nog steeds voorkomt. Scheuringen. Groepen gelovigen die uit elkaar gaan en die ieder zijn eigen weg gaan. En ja, aan de ene kant zegt Paulus, het is niet goed dat er scheuringen zijn. Want gij zou allemaal hetzelfde gevoelen. Je zou eensgezind zijn waar nederigheid is en waar de blik gericht is op de Heer en op het volgen en het dienen van Hem, zouden wij eensgezind zijn. Zouden wij ook in staat moeten zijn om elkander te vergeven en zo één gemeente te vormen. Dat is het ideale plaatje en daar moet geen scheuring in zijn. En toch zegt Paulus verderop in de Korinthebrief van, ja, scheuringen onder u moeten er wel zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar worden.
Weet je toevallig waar dat staat?
Volgens mij in hoofdstuk, in 2 Korinthe moet het dan staan. Nee, toch 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dan gaat het naar aanleiding van het avondmaal.
Ja.
En dan staat er in vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Het was dus niet tot opbouw, het was tot afbreuk. Mm-hmm. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En dat wist hij natuurlijk al, want dat zegt hij in hoofdstuk 1 al. Want je had figuren, er zegt de een, die zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Kefas, Petrus, ik ben van Apollos. Dus zij volgen mensen, in plaats van dat men de Heer Jezus Christus volgt. En hier herhaalt hij dat, hij zegt, ik hoor dat er scheuringen onder u zijn en ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. En hoe dan die situatie ook precies geweest is, precies weten we het toch niet, maar het schijnt nog wel een zootje geweest te zijn in de samenkomst van deze Korintiërs.
Ja, het staat ook niet in Korinthe,
ja.
God is een God van, ja, orde en niet van
verwarring.
Ja, van, ja, liefde. Van,
vrede.
Vrede.
Ja. Ja, en van orde en niet van, niet van verwarring.
Dan denk je dat er wanorde zou moeten staan, maar er staat er geloof, vrede of liefde. Maar het staat volgens mij hier heel veel.
Ja, hier in hoofdstuk 14, ja.
Ja.
Daar gaat over dat verhaal over het gaven van profetieën, spreken in tongen, dan wel spreken in talen.
Dat goede orde gebeuren.
Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
Vers 33.
Ja. 33.
Ja.
Ja, maar ik heb hem ook onderstreept.
Ja. Dus ja, het ging er in ieder geval niet ordelijk aan toe binnen die Corinthiërs. En dat er mensen zijn die zich daarvan afgescheiden hebben. Dat zal, dat er scheuringen ontstaan. Ja, dat zal dan ook inderdaad, omdat er in de praktijk al geen eensgezindheid is. Mm-hmm. En als er in de praktijk geen eensgezindheid is, dan is dat al een scheuring. Een scheuring is niet pas op het moment dat het boel helemaal uit elkaar klapt of zo.
Nee.
Een scheuring is er al op het moment dat men niet meer eensgezind is.
Ja.
Dat men uit elkaar klapt, is daar een symptoom.
Is het gevolg daarvan, ja, inderdaad. Ja. Dus ja, dat zijn moeilijke dingen om over te spreken. Zeker moeilijke dingen om dat naar onze situatie misschien van toepassing te brengen. Want ja, die ziet er dan weer heel anders uit. Maar hou wel in herinnering, weet je, er zijn ook gelovigen die zeggen van ja, nee, dat scheuringen per definitie, dat het slecht is.
Mm-hmm.
Dat mag niet gebeuren onder christenen. En aan de ene kant hebben ze daar gelijk in, maar aan de andere kant, ja, is het gevolg van.
Nog een stukje kan van koren. Dat staat voor mij gewoon naar gelezen ook, toch? We waren er nou 11.
Ja, 11%.
Nee, 19 was dat. Want er mogen ook ketterij onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u.
Ja.
In andere woorden, het is kafkoren zijn.
Ja, precies, precies.
Ja, en het zit natuurlijk ook een beetje in ons Nederlands aard om de boel wat te gaan polderen en
ja,
om een water bij de wijn te doen,
ja,
zodat je met elkaar wel kunt vinden,
ja,
dat je tot compromis kunt komen.
Ja,
daar
heel
we ook zo ontzettend veel verschillende.
Ja, wij zijn daar wel goed, ja, goed in Nederland.
Ja, ja, ja. Het is een hele vaste water bij de wijn moet doen.
Er staat geen compromis tussen de oude mensen of de aardse
mensen
en de
geest. Nee, je kan bij de Bijbel ook nooit water bij de wijn doen. De waarheid of de leugen. Dus
ik kan wel wijn van de water van het water maken. Andersom.
Ja, ja. Ik ken iemand die dat heel goed kon trouwens. Mag ik.
Maar goed, die scheuringen die waren er. En een van de redenen dat die scheuringen er waren, was omdat men niet bereid was hun zijn of haar eigen leven op te geven. Daar komt het in de praktijk op neer. Het lag niet eens zozeer aan bepaalde leerstellige waarheid. Dat heeft er ook mee te maken, uiteraard. Maar mensen die inderdaad aanhangers werden van personen, van Paulus, van Apollos, van Kefas, in plaats van de Heer zelf. En dus ging het blikveld van de Heer zelf naar de dienaren van de Heer. En dat is natuurlijk altijd een groot gevaar, omdat het niet gaat om degene die ervoor staat, om degene die het woord brengt. Het gaat altijd om de prediking die hij brengt. Het gaat altijd om de Heer zelf. En dat daar inderdaad iemand is die dat woord brengt, ja, dat is ook zo. En dat je die in een bepaalde manier zou navolgen, zelfs dat leert de Bijbel. Alleen, het moet niet zo ver komen dat het te hoog ingezet wordt en dat je, scheuringen krijgt op basis van ik hoor bij die en ik hoor bij die. Dat moeten wij nooit vergeten, wij horen nergens bij. Jawel, wij horen bij de Heer Jezus Christus.
Ja.
En that's it. Daarmee uit. Want voor de rest is het allemaal vleeselijk denken, hoor. Het is allemaal vleeselijk denken. Kom je later bij de Heer ook niet meer weg als je zegt van ja, maar ik ging daar altijd heen of ik ging daar altijd heen of ik luisterde altijd naar die voorganger. En dat was een goede voorganger en daar luisterde ik altijd naar. Dus dan moet het met mij wel goed komen. Ja, zo werkt het niet, hè. Dus je eigen verantwoordelijkheid van natuurlijk waar je je mee voedt en wat je ermee doet. En het is niet, bij wijze van spreken, als je maar onder het gehoor van Paulus was, dan komt het wel goed. Je moet zo de woorden dan ook weer in je hart opnemen. Maar goed, maar de belangrijkste reden van die scheuringen is eigenlijk de rest van hoofdstuk 1. Hè? Over het feit namelijk dat men moest leren over het kruis van Christus. Vers 17 en 18. Vers 17 zegt, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Want dan ging het over die scheuringen. Hè? De een zegt, ja, ik ben door die gedoopt en ik ben door die gedoopt. Maar dat verandert niks aan de zaak, want het maakt niet uit door wie je gedoopt bent. Het gaat niet om het dopen, het gaat om de verkondiging en het geloof in het evangelie. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. En het kruis van Christus, dat betekent nou juist het einde van de oude mens. Die uitdrukking, het kruis van Christus, die betekent dat nou eenmaal. Want door het kruis zijn wij met hem gestorven. En vers 18 zegt, het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan, is het dwaasheid. Want degene die dat niet gelooft, die vindt het natuurlijk een dwaze boodschap, dat je je leven moet opgeven, dat je eerst moet sterven, om daarna leven te ontvangen. Dat is natuurlijk voor een vanuit het menselijk denken, is het een vreemde redenering. Want je zou jezelf moeten opwerken en opklimmen om maar jezelf te ontwikkelen. En de Bijbel zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet jezelf afleggen. Je moet je leven opgeven. Pas als je je leven werkelijk wat opgeeft, dan ontwikkel je pas wat.
Wat bedoelt het verijdelen van het kruis van Christus?
Dan wordt het leeg gemaakt. Dan is de boodschap, die is er niet meer. Dan spreek je er wel over, maar het heeft helemaal geen uitwerking meer, geen effect.
In de NBG staat om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.
Oh ja.
Ja.
Hoe mooi.
Ja. En daar gaat de rest van dit hele eerste hoofdstuk over. Hè? Over dat de dwaze prediking van God, die spreekt over de gekruisigde Jezus Christus. En dat daardoor juist het zwakke, vers 27, het zwakke en het dwaze der wereld door God wordt uitverkoren. Kijk maar naar het leven van de Heer Jezus. Waar had hij liefde voor? Hij had liefde voor degene die er buiten stonden. Die niet meetelden, die aan de randen van de maatschappij stonden. Die ziek, zwak en misselijk waren. En dat zijn wij, zegt Paulus. En als je van nature veel hebt, veel menselijke wijsheid, zeg maar, je denkt ik ben heel wat, dan moet je dat wel afleggen. Dan moet je eerst helemaal van boven, helemaal naar beneden en dat afleggen. Met als doel, vers 29 van hoofdstuk 1, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En daar gaat het uiteindelijk om, dat wij niet zouden roemen in ons eigen vlees, maar dat wij zouden roemen op wie de Heer is en wat hij doet. Maar waar dat dus niet gebeurt, waar die menselijke natuur niet afgelegd wordt, en waarin men menselijke overleggingen en menselijke filosofieën en ideeën en wijsheden, waar men die overeind probeert te houden, gaat het altijd ten koste van het werk wat de Heer in ons wil doen. Want het werk wat de Heer doet is niet te vangen in die menselijke wijsheden. En daarover zegt hij in 1 Korinthe hoofdstuk 3, dat zij zijn jonge kinderen in Christus. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken. En dan zie je dus direct dat de term geestelijken eigenlijk synoniem is in dit verband met een volwassene. Want hij zegt, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, comma, als tot jonge kinderen, baby's, zelfs. als tot baby's in Christus. En als vleeselijken overeenkomt met jonge kinderen, met baby's, dan komt geestelijken overeen met een volwassene. En het verschil tussen een volwassene en een kind is dat een volwassen, of dat een kind, dat die vleeselijk is. Dat een kind kijkt naar de buitenkant. Dat een kind zichzelf nog niet weg kan cijferen. Weet je, een kind is allemaal ik en de rest kan stikken, zeg maar. Even heel plat gezien. Kinderen hebben dat ook wel nodig, hoor, zolang ze nog kind zijn. Maar dat moeten ze ook een keer afleren dat het allemaal om hun draait. Want het draait niet allemaal om de kinderen.
Draait nauwelijks. Zal ik dat
wel? Ja. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook weer dat Jezus zegt van wie als die kinderen is die... Ja. Bij mij
maar ja, maar dat betekent je moet eerst volwassen worden. En als je dan een keer volwassen bent, dan zou je inderdaad weer moeten gedragen als kinderen. Maar bepaalde eigenschappen van de kinderen zou je inderdaad weer aannemen.
Ja. Zoals het geloof.
Zoals het geloof.
Kinderen die kunnen echt geloven zonder...
Ja.
Dat er nou een wetenschappelijke reden is, dat is verstandig om dat te doen.
Ja.
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 Dus, dat is het leuke.
Dat is
lijkt
zeker.
Lijkt een beetje paradoxaal nu, maar dat is het niet.
Ja, dat klopt. Dat lijkt ook wel paradoxaal, omdat je aan de ene kant zou je geen kind blijven, maar bepaalde eigenschappen van de kinderen.
Ja.
Inderdaad, zoals je noemt, het geloof inderdaad. Ja. Maar ook de eenvoud en de oprechtheid.
Ja.
Die wordt wel degelijk aangemoedigd in de Bijbel. Ja. Alleen het kinderachtige gedrag, wat er soms ook is,
ja,
dat zou afgelegd worden. En het is namelijk nogal kinderachtig om te zeggen dat je bij een persoon hoort. Want dat is namelijk...
In voor Ajax, Feyenoord,
FC Groningen.
Ja, inderdaad.
Nou, wat erachter zit, ja, dat is ook iets heel vreemds. En dat dat is dan even. Ja, je maakt clubjes, je maakt een gebied van veiligheid waar je in thuis voelt. En je hebt dus die veiligheid, vertrouwen, eigenlijk geloof, is nog niet zodanig, zo sterk, dat je het ook alleen wel kan.
Ja, nou, dat heb je goed gezegd.
En nou ben ik kwijt wat ik wou zeggen.
Zijn.
Dat moet niet doen. Moet niet doen, joh. Moet niet doen. Nee, moet niet doen. Raak helemaal van mijn apropos.
Ah, joh. Kan dat schelen.
Ja. Kan schelen, joh.
Eilandjes en groepjes.
Ja.
Is
ja, ik wou ook nog even inhaken.
Ik
wou nog dat je zegt met die voetbalteams, zeg maar. Daar wou ik nog even inderdaad zeggen. Dat je inderdaad dan ben je voor iemand, hè. Dan ben je voor een bepaalde club. En dan hang je je kamer mee vol. En daar ga ik niks lelijks over zeggen, hoor. Ieder zijn ding. Nee, serieus, ieder zijn ding. Maar dan hoor je inderdaad ergens bij. En dan heb je automatisch een hekel aan iemand die dan van een andere partij is.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik bedoel, als je er even afstand van neemt, dan gaat dat natuurlijk helemaal nergens over. Dat als er iets kinderachtig is, en niet dat ik het veroordeel of zo, hoor. Helemaal niet. Ik heb daar geen oordeel over, maar... Maar de Bijbel zegt wel dat kinderachtig gedrag is, inderdaad. En daar kunnen we lachen over doen. Maar goed, gaan we voor de spiegel staan en dingen van... Oh ja, wij hebben soms ook wel eens dat soort... Dus dan wordt het allemaal alweer een beetje afgevlakt. En doen we niet meer zo lacherig over een ander. Want misschien zijn we zelf ook wel eens zo kinderachtig bezig. Dat gebeurt soms, hè? Zonder dat je er erg in hebt.
Kan er iets goeds uit de katholieke kerk komen, bijvoorbeeld?
Huh?
Nou ja, over clubjes gesproken.
Ja.
Als je bij een bepaalde geloofsgemeenschap hoort. Alles wat daar buiten, van buiten komt. Aan invloeden of aan gedachten of aan personen.
Ja.
Is gelijk natuurlijk een soort van wantrouwen.
Ja. Maar je zegt, kan er uit de katholieke kerk
bijvoorbeeld,
komen.
Ja, als
je aan de kant van de protestanten staat.
Ja, ja.
Ja, precies. En op het moment dat je dat zegt en daarmee bezig bent, ben je eigenlijk al vleeselijk eigenlijk aan het denken.
Mm-hmm.
Want je bent het direct aan het koppelen aan een organisatie en het zijn allemaal weer dingen van de buitenkant. Alleen daar zit ons leven ook vol mee. En dat is dan juist het leuke eraan. En de uitdaging ook in ons leven. Hoe we daarmee omgaan. Dat we daar leren doorheen te kijken. Dat we leren dat het niet om die buitenkant gaat. En dat we ons daar bijvoorbeeld ook niet zo over zouden opwinden. Als dat, als iemand bij de verkeerde club zit of zo. Weet je wel? Ja, maar hij zit toch bij Ajax. Weet je wel? Nee, maar dat...
Ja, maar ik denk dat we dat allemaal eens een keer hebben. Ik weet nog wel toen met die Zwarte Pieten discussie. Ik ben er verschrikkelijk hoop opgewonden.
Ja.
En dan dacht ik daarna van... Ja. Ga nou even uit dan.
Ja, ja.
Ik bedoel...
Ja. Mensen die een iPhone hebben, terwijl je zelf een Android hebt, dat weet ik veel. Het kan overal.
Ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen trigger, waardoor hij in één keer zo vleeselijk denkt gewoon van, ja, verdoemde en alles, de druist tegen mij.
Maar dit zijn eigenlijk nog kleine dingen die een soort karikatuur zijn van waar het werkelijk over gaat, zeg maar. Maar die dingen herinneren ons wel aan... ons eigenlijk eigen vleeselijk denken.
En zolang je maar een stukje zelfreflectie kunt hebben, dat je inderdaad die stap terug doet en in de spiegel gaat staan en eventjes naar jezelf kijkt. Hoe ben ik nou eigenlijk bezig? En dan, als je daar je lering naar vanuit doet, dan is helemaal niks aan de hand. Dan is dat hartstikke goed. Dat wel
precies. Want er is niemand volmaakt en er is niemand die niet zondigt, et cetera. En dat is wat Paulus ook bij deze Corinthiërs wilde bereiken, om hen dat inzicht te geven. Dat het niet gaat om die vleeselijke dingen, om bij welke club je hoort, maar dat het gaat om dat wij dienstknechten van de Heer zijn en dat wij hem dienen. En dat wij daar allemaal op bouwen. En dat er dus... Er is helemaal geen scheiding. Er is helemaal geen verschil. Als jij een gelovig bent en ik ben een gelovig. En jij gelooft in de Heer Jezus en ik geloof erin. Dan zijn we broeders en zusters van elkaar. En dat er daarna nog veel meer is waarin we gemeenschap kunnen hebben. Ja, dus dat is zeker zo. Maar de basis zou zijn ons geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus die schrijft hier, het is niet zo heel leuk dat hij dat natuurlijk zegt over deze Corinthiërs, dat zij jonge kinderen in Christus zijn. Maar verderop zegt hij ook, als mijn geliefde kinderen vermaan ik u. En ik bemoedig u of ik vertroost u om zijn navolgers te worden. Hij probeert hen stapje voor stapje wat verder te brengen. Alleen het probleem met deze Corinthiërs was, vers 2, ik heb u met melk gevoed. Datgene wat ik u gegeven heb, dat was niet zo heel moeilijk te verteren. Want hij zegt, ik heb nog niet met vaste spijs, ben ik nog helemaal niet over begonnen, want dat heeft ook helemaal geen zin, zegt Paulus. Want als je de melk nog niet verdraagt, waarom zou ik je vaste spijs geven? Dat doe je bij je kind ook niet. Als kind geboren wordt, dan kom je ook niet direct met boerenkool aanzetten.
Mijn zusje die vond dat zij haar zoontje wel een wortelkool geeft, zodat hij kon leren om te eten.
Ja.
Mijn broer en ik dachten allebei dat ze een ongekookte winterpeen bedoelde, in plaats van een gekookte wortelkool.
Oh ja, en daar zit natuurlijk verschil in, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar hij heeft ze met melk gevoed en het probleem is dat hij dat dan voor de zoveelste keer doet. Hij zegt, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, die vaste spijs niet. En zij vermogen dat nu ook nog niet. En dat komt omdat ze nog niet aan die melk gewend zijn. En dan gaat het over het principe inderdaad van ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En vers 3 geeft eigenlijk de kern aan van het kinderlijke, het vleeselijke. Want gij zijt nog vleeselijk. Want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, dat zijn drie praktische aangelegenheden. Nijd, dat is jaloezie.
Ja.
Nijd is jaloezie. Twist is ruzie. Twist, dat is een mooi woord ook, hè? Twist. Je voelt dat het zo door elkaar heen loopt, zo. Ja. Twist.
Draait.
Twist, ja. Dat is mooi met dat soort woorden, hè? Twist. En tweedracht. Nou, dat is ook scheiding. Bij de één twist loopt het door elkaar heen. En bij tweedracht is het helemaal, gaat het helemaal uit elkaar.
En twist is ook echt langs elkaar. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.
Ja, het is iets wat helemaal zo... helemaal.
De tweedracht is inderdaad voor. Dus echt iedereen heeft zijn eigen standpunt en kom je totaal niet bij.
Nee, precies.
Maar je kent elkaar standpunt.
Ja.
Volgens mij.
Ja.
Dus je wel vaak de heftigste discussies als de standpunten heel dicht bij elkaar liggen.
Ja.
Ja. Ja, en soms is het wel eens goed dat er dan iemand inderdaad zegt van... als je nou gewoon stopt met discussiëren en jij gewoon van datgene wat jij gelooft... als je daar nou gewoon mee doorgaat, als je daar zo van overtuigd bent... en de ander dat dan ook doet, dan ga je daar nou gewoon door en dan is er niks aan de hand. Hè?
Ja.
Dat
ja.
kan soms heel makkelijk zijn.
Dan zijn ze over 97% van dingen eens, alleen die 3% dat ja. is zo'n ja. berg onenigheid
ja.
gewoon.
Ja. Ja. ja, precies. Zijt gij nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Tot menselijke eer, eigen eer, hoogmoed, roemen op jezelf, dat zijn allemaal begrippen die daarin zitten. Wandelen naar de mens. En Paulus zegt verderop, hij zegt, ja, maar het evangelie is niet naar de mens. Het evangelie maakt een einde aan de mens. En toch geeft het evangelie leven. Dat is nou juist wat wedergeboorte is. Aan de ene kant het sterven. En aan de andere kant het meedelen en het leven van het nieuwe leven. En een vleeselijke, dan wel een kinderlijke gelovige. Dat is iemand die daarnaar kijkt, die daarmee rekent. En een volwassene en een geestelijke gelovige is iemand die daar doorheen kijkt. En die er geen rekening houdt met die bordjes die op al die verschillende kerken staan. Maar die daar helemaal geen mening over heeft. Die niet kijkt naar de hele club wat er omheen zit. Maar die gewoon van mens tot mens, van broeder tot zuster, de gemeenschap oefent en praktiseert. En niet om daar een oordeel over te hebben dat zij dat dan niet goed doen. Nee, want dat zegt de Bijbel ook. Als je dan geestelijk, als je dan volwassener bent, dan zou je die zwakke gelovigen zou je dragen, dan wel verdragen. Dus die laat je lekker zijn gang. Maar je probeert er een keer wat positiefs in te stoppen of uit te halen.
En volgens mij staat zoiets in Galaten, dacht ik. Van, zo dan kunnen we elkaar niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Ook omdat wij Christus alleen nog naar de geest kennen.
Dus ja, dat in 2 Korinthe 5 staat dat, ja. 2 Korinthe 5 ook nog, ja. Indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, zo nu niet meer, wij zouden elkander naar de geest kennen. Wij zijn een nieuwe schepping, staat daar ook nog bij. Ja, we zijn een nieuwe schepping. En dat is de basis van ons leven. En wat natuurlijk wel treurig is, is dat je inderdaad... gelovigen hebt, die kennis niet meer hebben, die dat soort dingen gewoon kwijt zijn geraakt, en de meest basale dingen als het feit dat als je wedergeboren bent, dan ben je een nieuwe schepping in Christus, die kennen dat soms niet eens. Ja, waar moet je dan beginnen met praten? Weet je, dat maakt het soms wel heel lastig. En er zijn genoeg mensen, en daar waarschuwt de Bijbel ook voor, die doen zich voor als gelovigen, maar die blijken het helemaal niet te zijn. Dat heb je ook nog weer. En de omgang daarmee, en de gemeenschap, dat is een moeilijk ding. Dan moet je wel ervaring, dat is ook een kenmerk van volwassenheid trouwens, ervaring moet je daar wel voor hebben. Dat staat in Hebreeën hoofdstuk 5, die leg ik er even naast. Want die verwijzing staat hier er ook onder bij 1 Korinthe 3 vers 2. Hebreeën hoofdstuk 5. Toch niet een heel... makkelijk onderwerp over de Heer Jezus Christus als priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat vraagt nogal om wat uitleg. En toch zegt Paulus in vers 11 begin ik dan maar. Dan zegt hij van de welke, over de Heer Jezus namelijk, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Paulus legt de oorzaak van het feit dat het moeilijk is, legt hij niet bij het moeilijke onderwerp, maar Paulus zegt het ligt aan jullie omdat jullie traag zijn om te horen. En dat is ook maar net van welke kant je komt, hè. Zijn de tafels van 10, van 1 tot en met 10, zijn die moeilijk? Ja, is maar net van welke kant je binnenkomt. Als je ze aan een kind van 3 voorhoudt, dan zijn ze nog moeilijk. Maar als het kind 8 jaar is, dan zijn ze makkelijk. Of 19, weet ik veel wat voor leeftijd ze dat goed kunnen. Maar bij wijze van spreken, hè? Dus het is maar net van welke kant je binnenkomt. Maar Paulus die zegt, hij zegt, jongens, het ligt aan jullie, ze zijn traag om te horen geworden. Want gij, daar gij leraars, vers 12, behoorde te zijn vanwege de tijd. Ze waren dus al lange tijd
in
het onderwijs, inderdaad. Gij hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. En dat gaat natuurlijk niet om letterlijk melk en letterlijk vaste spijs. Maar het gaat om de stof een beetje makkelijk te verteren is. Mm-hmm. Dat is een mooie uitdrukking.
Voorgekoude is of niet?
Ja, is het voorgekoude stof? Ja. Of is het geen voorgekoude stof? En is het makkelijk of moeilijk te verteren? Dan begrijpt iedereen de beeldspraak wel, denk ik. Want, vers 13, want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren, heb je dus nog een woord wat bij kinderen hoort, hè? Onervarenheid. Een kind is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Per definitie is dus onervarenheid hoort bij een kind. En het kind is kind. En wat het kind moet leren is dat hij ervaringen op moet doen. En dat is de moeilijkheid van de ouder, want de ouder moet daarmee zijn kind loslaten. Want het kind moet zelf zijn ervaringen opdoen.
Ja.
Wat een cream, hè? Ja.
Een uitdaging.
Dat is zeker een uitdaging en een verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Maar wel een die het leven wel een extra stukje zin geeft.
Maar het lijkt me wel lastig als je daar zelf nog geen ervaring hebt.
Klopt. Klopt. Nee, ja, er schiet er heel veel door me heen. Zonder heel negatief te zijn. En zonder arrogant over te komen. Want ik wij struikelen alle in velen, zeg maar. Dus ik ook. Maar ik zie wel mensen om me heen en met kinderen. En dan denk ik van, ja, dat vind ik dan heel triest. Want dat zie je gewoon aan alle kanten dat die mensen voor geen meter een idee hebben hoe je met kinderen om moet gaan.
Ja.
Dus ja.
Ik heb zelf wel eens dat ik denk van, nou, voor mij kan het in alle opzichten beter. En dat je dan van iemand anders hoort van, heb je toch lekker rustige kinderen?
Ja, ja.
Maar ergens is, ja. Dan doe ik het eigenlijk wel weer goed.
Ja, ja, ja.
En dat is net welke spiegel je voor.
Klopt.
Want soms denk ik dat ik het heel goed doe en, nou, dat kan misschien wel beter.
Ja.
En dan een keer heb je zoiets van, oh man, wat een pens voor werk. En dan ja. Doe je daar hartstikke goed.
Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk ook wel, dat vind ik wel bizar, dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Je bent nog maar net, naar de leeftijd ben je volwassen, zeg maar. En dan wordt het direct van je verwacht als mens dat je dan direct al alle belangrijke keuzes in je leven al even gemaakt hebt. Van wat voor werk je gaat doen. En huis en vrouw en kinderen en weet ik veel wat allemaal. En had het niet gekund als je een keer... trouw niet voor je 40 bent, zeggen ze dan. Had het niet later gekund. Dat het... Ja, jij bent hard op weg. Ja. Dus dat is ook wel vreemd eigenlijk, hè?
Ja, maar aan de andere kant is dat heel gewoon wat de samenleving je oplegt. En als je daar gewoon worst aan hebt, dan is het gewoon... Ik had zelf zoiets van, mijn leven, ik doe gewoon wat ik wil.
Ja, nou ja, dat is heel belangrijk. Dat
is een hele goede beslissing. Maar
nee, maar dan neem je in ieder geval verantwoordelijkheid voor wat jij wil. Ja, ja, precies. Nou ja, en daar doe je ervaring in op.
Ja.
En door die ervarenheid word je inderdaad volwassen. En dat staat hier ook, er staat over de volwassenen, vers 14. Maar der volmaakten, maar volmaakten is hetzelfde als een volwassene. Want een volmaakte is iemand die volgroeid is. En een volgroeide, die is volwassen. Het woord volwassen, volledig opgewassen. Volmaakt, dan hebben wij direct een heel ding. Oh ja, dan ben je perfect, ja, weet je wel. Ja. Maar het is precies hetzelfde als volwassen. Ja. Je bent volgroeid. Ja. En als het vol is, dan is het vol. Kan niet meer hoor. Nee. En toch kan het meer en is er een proces gaande. Der volmaakten, der volwassenen, voor hen is de vaste spijs. Die door de gewoonheid, door gewenning, dat is ook ervaring opdoen, hè. Die door gewoonheid de zinnen, de zintuigen, geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En dit is heel fundamenteel, het verschil tussen een kind en een volwassene. Een kind kan uit zichzelf niet, heeft niet uit zichzelf dat onderscheidingsvermogen. Laat ik het zo zeggen. Een kind heeft dat onderscheidingsvermogen wel, maar een kind kan never nooit de verantwoordelijkheid dragen om het goede te kiezen. Ja. En ik heb het hier niet over, niet zozeer over wet, hoewel dat er, als we over kinderen spreken, wel degelijk achter ligt. Weet je, een kind die weet feilloos wat wel mag en wat niet mag. En zijn voorkeur gaat altijd uit naar degene wat niet mag. Nou ja, meestal. Een kind kan niet de verantwoordelijkheid nemen om het goede te kiezen. En als wij volwassen zijn geworden, is het de bedoeling, als het goed is, dat wij door gewenning hebben geleerd om het goede te kiezen in ons leven. Het leuke vind ik toch ook wel weer dat er gewoon niet bij staat wat dat dan is. Het goede of het kwade. Staat er dus niet bij. Maar dat is iets dat heb je moeten leren in je leven. En dat is ook voor ieder persoon alweer verschillend. Er
zijn boeken over volgeschreven.
En,
het is precies, het is voor iedereen verschillend. Het is per situatie verschillend.
Ja, nou ja, en dan ga je weer en dan wordt het weer heel lastig. Maar in theorie zit het zo in elkaar. Dat je door ervaring de zinnen, je zintuigen geoefend hebt tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En dat is wat een volwassene is.
En bij het onervarenheid hoort natuurlijk ook dat alles nieuw is, hè?
Ja.
Maar alles is nieuw, maar je moet elke keer weer iets leren over hoe pak ik dit aan. En als je die ervaring hebt, die volwassenheid hebt, dan
sta ik sterker,
weinig nieuw.
Ja, dan sta ik sterker en ben je minder snel van je stuk gebracht. Dan denk je, ach ja, ik heb ergere dingen gehad.
En het gaat zowel voor het praktische leven als voor het het leerstellige, zeg maar, waar het hier ook over gaat, op het moment dat iemand tot geloof komt, die is onervaren in het woord der gerechtigheid voor hemzelf, in het spreken, want die weet niet wat het inhoudt, maar dat moet hij ook nog allemaal leren. Dat moet hij van iemand anders ook nog leren. Die moet hem daarin onderwijzen. En die krijgt allemaal dingen te horen waar hij nog helemaal niet ervaren in is. En dat kost nogal tijd en moeite voor die persoon om zich dat eigen te maken. En dan moet je leren. Dus het verschil tussen een volwassene en een kind. En zoals dat in de oude schepping gewoon van nature gebeurt, zo is dat voor ons als gelovigen ook. Wij zouden ook opgroeien van kinderen naar volwassenen. En daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Ik weet dat ik nu heel smal misschien daar, of misschien heel bazaal iets over zeg. Maar je zou daar natuurlijk heel veel kanten mee op kunnen. Hoe laat is het? Ik ga zo ook even pauzeren. Ja, dan ga ik straks even verder naar Efeze hoofdstuk 5. Wat noemen we dat na de pauze? Ik zei voor de pauze Efeze 5, maar het is Efeze 4 waar ik nog even naartoe wil. En we hadden het zo straks even trouwens over de verdeeldheid die er was bij de Corinthiërs. De een zei ik ben van die en de ander is van die. En we hebben ook vastgesteld dat dat in onze cultuur hier in Nederland nogal speelt. Maar de Bijbel leert dat er maar één gemeente is, één kerk. En die komt op verschillende plekken samen. Ja, dat klopt, want het is nogal lastig om alle gelovigen in één en dezelfde locatie te huisvestigen. Logistiek is dat nogal lastig. En voor dat doel komen mensen in verschillende plaatsen bij elkaar. Maar de Bijbelse gedachte is dat er één gemeente is. En dat we allen broeders en zusters van elkaar zijn. Eén algemene, hoe heet het in die geloofsbelijdenis? Eén algemene christelijke kerk. Nou, daar geloven wij ook inderdaad in. En dat zegt ook de eerste verse van Efeze 4, hè, staat boven de eenheid des geloofs. Over onze praktische wandel. Vers 2, met ootmoedigheid en zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigen te behouden de eenheid des geestes, want die is immers tot stand gebracht. Wij zijn één in Christus. Vers 4, één lichaam is het, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijt tot één hoop, uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. En daarna wordt er vanaf vers 7 gesproken over het feit dat er wel degelijk verschil is binnen de gemeente. En het verschil wordt hier beperkt tot wat er in vers 11 staat. Namelijk dat de Heer aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. Bedieningen die wij in deze dagen niet meer hebben. Twee bedieningen die alleen van toepassing waren in ruwweg, grofweg de eerste generatie van onze bedeling. En daarna staat er sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Maar je zou het lijstje nog veel langer kunnen maken, want het gaat hier over gaven, verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Nou ja, daar kom je wel meer lijstjes tegen in de Bijbel. Niet met deze specifieke functies, maar dan wordt er gewoon gezegd, iemand die, nou, ik zit met mijn gedachten bij het lijstje in Romeinen hoofdstuk 12. Het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, degene die uitdeelt in eenvoudigheid, dat kunnen allemaal bedieningen zijn. En zo zijn er nog wel een paar. Allemaal verschillende bedieningen en ze worden niet specifiek genoemd. Er wordt niet specifiek gesproken over een koffiejuffrouw en er wordt niet specifiek gesproken over iemand die de opnames op internet zet. Of dat soort dingen, dat wordt er niet bij gezegd. Maar al die bedieningen, die zijn er wel binnen de gemeente. En het was de bedoeling dat die bijdragen, vers 12, tot de volmaking der heiligen. Tot de volgroeiing dus ook. Het volwassen worden. Tot het werk der bediening. Het is altijd dienstwerk. Wat wij doen naar elkaar toe. Het is altijd een ander uitnemender achten dan jezelf. Jezelf ondergeschikt maken, op wat voor manier ook, naar die ander toe. Maar of het dan om praktische zaken gaat of om geestelijke zaken, dat zou altijd bijdragen aan de opbouw van het lichaam van Christus. En dat is dus een dienstwerk. Staat er nadrukkelijk bij, hè? Werk der bediening. Ik weet niet of jullie die constructie kennen, maar als je het wat slapper zou zeggen, dan zeg je dienstwerk. Maar om meer nadruk te leggen op het feit dat het om dienstwerk gaat, wordt er gezegd werk der bediening. Het is werk, maar het is een dienstwerk. Met als doel de opbouw van het lichaam van Christus, vers 13. Totdat, dan wel opdat, want het heeft een doel namelijk. En tot dat drukt een doel uit in tijd, zeggen wij dan. Dat ligt bij ons bovenop. Maar Of het over tijd gaat, dat kunnen we ook zelf bepalen.
Ja.
Want het drukt gewoon een doel uit. Het doel is namelijk, dus wij zouden het beter kunnen vertalen met opdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En kennis niet alleen in de leerstellige betekenis, maar ook in de praktische betekenis. Namelijk die van gemeenschap. Gemeenschap met de Zoon van God, hem gelijkvormig wordende. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Gaat er in ieder geval om dat we opgebouwd zouden worden. En volgroeid zouden worden. Beetje lastige zin, tot de mate van de grootheid der volheid van Christus. Wat moet je daar precies bij voorstellen? Nou ja, we zouden volwassen worden. En dat blijkt ook wel, want in vers 14 staat, opdat, met als doel. Hier hadden ze ook kunnen vertalen met tot dat, hè? Maar dat staat er dan niet. Er staat nu wel opdat. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, dus wat zouden wij worden? Volwassenen. Daar ging het dus over in vers 13. En het kenmerk van kinderen is dat die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Prachtige beeldspraak natuurlijk ook. Want je ziet het voor je, bij wijze van spreken. Een of ander bootje die van links naar rechts wordt door elkaar geschud door de wind. Maar het gaat hier over, wind is natuurlijk ook geest. En geest is woord. En woord is een leer. En die wind, dat is woord. De ene keer komt de lering uit die hoek, de andere keer komt de lering uit die hoek. Zeggen wij er in het Nederlands ook nog. Ja, wat voor wind er gaat waaien. Dat is toch over de politiek ook. Wat voor wind er waait. Of zo. Hoe is zo'n uitdrukking?
Ja, welke wind komt waait ook of zo.
Dat ja, zo, iets in die trend, toch? Ja.
Nou ja. Frisse wind
laten. Oh, frisse wind in de politiek. Dat is dan helemaal nieuw even. Komt een nieuw geluid. Een frisse wind. Nou, precies. Daar heb je het dus. Leer. En wij als gelovigen, wij zouden niet heen en weer geslingerd worden. Wij hebben dat woord van God, wij hebben die waarheid, wij hebben de basis van ons leven, hebben wij. En daar zouden wij rustig op bouwen. En wat er om ons heen gebeurt, er komt van alles op ons af. En de Bijbel zegt ook, onderzoek alle dingen en behoud het goede. We zouden niet star worden. Want dat is ook niet goed, dan sla je weer te ver door naar de andere kant. Want aan de ene kant heb je de waarheid waar je aan vasthoudt. Maar aan de andere kant zijn wij ook in het proces van opgroeien. En als je alleen maar star vasthoudt aan de waarheid, klinkt even dat iets negatiefs is. Want je kan dat negatief uitleggen namelijk. Aan de ene kant is het een positieve eigenschap natuurlijk. Dat je vasthoudt aan datgene wat je gelooft en wat je weet. Maar aan de andere kant kunnen er ook wel dingen zijn waarin jij nog kan groeien. En dat betekent niet dat je die waarheid loslaat, maar dat betekent dat er iets aanvullends zou kunnen komen. Maar hier wordt gesproken over wij zouden staande blijven. Niet bewogen worden door wind der leer. En dat is niet altijd even eenvoudig met zoveel informatie die er tegenwoordig op ons afkomt via de verschillende media. En wij hebben toegang tot van alles en nog wat. En wij zijn ook van de hapslik weg informatie. Dus het moet allemaal maar snel. Dus er is ook niks meer wat echt body krijgt in ons leven. Want je hoort dan weer wat en dan pik je dan weer op. En daarna is het weer klaar. Maar als je, wat men vroeger veel meer deed, uitgebreid studie ergens naar doet, dan bouw je echt een basis op. Dat is in onze maatschappij helaas niet meer bij. En of je het leuk vindt of niet, jij en ik worden daar ook in meegezogen.
Ja. En wat je daardoor kijkt, is dat het stampwerk, dat verdwijnt. Het is allemaal kant en klaar, snel, snel, vlug, vlug. Maar het herhalen,
het herkauwen, ja.
Dat is er niet.
Nee, nee, klopt.
Daardoor is het eigenlijk een ijdel, leeg.
Klopt, klopt, ja.
Je hebt niks vast.
Nee.
Het lijkt alsof je heel veel leest en leert.
Maar uiteindelijk weet je niks. Nee, maar dat denken wij. Wij denken dat wij toegang hebben tot van alles en nog wat. Dat wij alles wel even zo weten.
Ja. Wij kunnen alles opzoeken.
En wij kunnen alles opzoeken. Ja, maar dat is geen kennis. Alles op kunnen zoeken. Kennis is iets...
Nooit je eigen. Nee. Je zoekt iets op Wikipedia.
En verbanden.
Ja.
Als er iets belangrijk is. En als er iets is waarom mijn hart dicht bij de Bijbel ligt. Is om het verband wat erin zit.
Ja.
Want ik begrijp ook niet alles, uiteraard niet. Maar de verbanden die ik allemaal gezien heb en de conclusies die ik daaruit getrokken heb en hoe de Bijbel zichzelf verklaart, ja, dat is zo vast. Dat is op een gegeven moment is dat niet meer te doorbreken, zeg maar. En dat is het belang van inderdaad kennis van het woord van God, waarbij je die dingen je eigen maakt, waarbij die puzzelstukjes in elkaar vallen, waarbij die piramide bij wijze van spreken gebouwd wordt, en van bovenaf en of van onderaf en naar de hoeken toe en naar de zijkant. Het is één geheel. En waar je ook zit, zeg maar, het is altijd hetzelfde, maar het is steeds een iets ander aspect. En het zijn geen holle woorden, het is geen losse praat, maar het verklaart zichzelf. En mijn ervaring is ook altijd, als ik daarover begin te spreken, inderdaad, dan dienen die verbanden zich ook allemaal weer aan. Omdat je die geleerd hebt. En doordat dat Gods geest en Gods woord wat in ons woont, wat zijn werk doet, dat komt er dan uit. En dat ligt dan bovenop. En dan schuift alles zo weer in elkaar. En dat is een voordeel als je dat als je daar kennis van hebt. De een zal het ook meer nodig hebben dan de ander. Ik denk ook dat ik het meer nodig heb dan een ander. Die vastigheid en die stevigheid. Want voor mezelf heb ik dat niet zo erg. Dus dat is wel prettig dat ik dat dan ergens anders vind. Want dat zei iemand ook een keer tegen mij. Toen zei hij, dat jij dat dan allemaal onthoudt of zo. En ik denk, ja, maar dat komt waarschijnlijk ook wel omdat ik dat nodig heb.
Ja.
Een ander die hoort het evangelie op een misschien eenvoudige manier. En die neemt het aan en het is klaar, zeg maar. En voor mij is dat dan maar denken en puzzelen en alles valt steeds meer in elkaar en vragen stellen en heeft zijn voordeel, heeft ook zijn nadeel hoor, maar goed.
Voordeel is wel dat jij hier achter de microfoon zit.
Dat kan uitgelegd worden als een voordeel.
Ja. Denk je dat je elke keer moet komen opdagen.
Ja, nou ja, goed. Wij oordelen niemand, hè. Ik oordeel ook mijzelf niet, zegt Paulus. Ik doe gewoon waarvan ik denk dat ik het moet doen. Wij zouden niet heen en weer bewogen worden zoals de kinderen. Dat is wat kinderen zijn. Die hebben nog geen vaste basis. Die weten niet wie ze zijn. Weten niet wat ze hier moeten doen. Weten niet waar ze naartoe moeten. Die hebben een paps en een mams. Die zegt van je gaat nou die kant op. En je gaat nou die kant op. En nu mag je dat even alleen proberen. Dan kom je maar veilig weer bij papa of mama terug. Om je verhaal te doen. En mits ik dat zo zeg, zitten wij ook in dat proces natuurlijk. Met onze hemelse vader. Want daar ga ik nu niet meer naartoe. Maar dat is wat de Hebreeënbrief, hoofdstuk 12, zegt. Over de kastijding, de opvoeding die aan ons geschiet. Dat die kastijding er is. Dat is al opvoeding. Het woord kastijding is gewoon opvoeding. Dat die opvoeding er is. En dat God dat toelaat of doet bij degene die hij als zonen, als volwassen mensen, als volwassen gelovigen behandelt. En hij geeft dat dus aan degene die dat kunnen dragen en die daardoor gesterkt worden in hun leven. En die daardoor opgroeien. En die kastijding ziet er voor iedereen weer anders uit. Dat zie je ook in het hoofdstuk daarvoor, hè? Hebreeën 11, geloofshelden, vorige keer ook even over gehad over Mozes. Die geloofshelden, allemaal in hun eigen tijd, eigen omstandigheden, wat voor de een gold, God voor de ander niet. De een moest een boot bouwen, de ander die moest een huis en haard verlaten en de ander die werd door de leeuwen gedood. En weer een ander heeft juist koninkrijken overwonnen door het geloof. Allemaal verschillende omstandigheden, maar ze werden allemaal opgevoed door hun geloof in het woord van God. En dat was geen makkelijke weg. En dat zegt Hebreeën 12 dan ook. Hè? Het is geen zaak van vreugde, het is eerder een zaak van verdriet. Maar juist daar dwars doorheen, daar leert de Heer ons om afhankelijk te zijn van Hem. En trouw te blijven aan zijn woord. Want dat is het enige, ons enige hoop in leven en sterven. Is dat ook iets uit de belijdenisgeschriften?
Catechismus.
Catechismus, ja.
Vraag 1.
Is vraag 1?
Ik weet het.
Onze enige
vraag. Het antwoord weet ik niet. Wat is onze enige hoop in leven en in sterven?
Het antwoord zal zijn de Heer Jezus Christus, mag ik aannemen.
Ja.
Dat is
ja.
Nee,
godzijdank niet.
Het
is maar goed dat wij niet aan, het is maar goed dat we niet van mensen afhankelijk zijn. Hoewel de Heer door mensen heen werkt, zijn wij daar niet van afhankelijk. En ook de Heer niet.
Wil je daar de volgende keer over spreken dan?
Over?
Over Hebreeën 12.
Ja, dat is goed.
Dat kastijn.
Dat is goed. Dankjewel. Dat scheelt mij weer een wat nadenken.
Ik heb vijf gevraagd. Ik heb nu een aantal avonden, de maandagavond, vijf gevraagd, zodat ik hierbij kan zijn.
Dat is mooi.
Een keer gemist.
Yes.
Klopt, we hadden ook al hier een aantekening.
Ja, het is dat je dat gebak vanavond mee had, want anders...
Je moet toch doen alsof ik jarig ben.
Precies.
Ja, maar daar kom je dus over 4 weken niet mee weg.
4 weken? 2 weken?
Als hij de volgende keer er dus
is, dan
komt hij over 4 weken.
Of 4 weken weer jarig, weer met gebak.
Ja. Goed, wij zullen deze avond afsluiten en de Heer danken.